Goedemiddag, ik spreek hier met Chloe van Orde. Ik heb eigenlijk gewoon een kort vraagje. Ik werk momenteel aan een podcast met een fiscaal advocaat, Thierry Lauwers. Waarom ligt het zo moeilijk om CFO's, taxmanagers of andere finance professionals aan het woord te krijgen en te laten getuigen over de Belastingdienst, de fiscus, de fiscale overheid?
Ik weet niet of je dat ziet zitten.
Goh, ik twijfel toch wel.
Ik ga er eens over nadenken. Ik ga je terugbellen.
Dat is heel goed.
Ik wou polsen naar hun relatie met de fiscus en hoe die relatie juist opgebouwd wordt. We belden naar meerdere professionals, maar zonder resultaat. Met Thierry Lauwers kruip ik aan tafel om de fiscale wereld in te duiken.
Hallo iedereen, ik ben Thierry Lauwers, fiscaal advocaat.
Als ervaren fiscaal advocaat die al meer dan 20 jaar in de business zit, is hij de geknipte persoon om te getuigen over de complexe wereld van fiscaliteit binnen ondernemingen. Hij deelt zijn inzichten en kennis over fiscaliteit in de ondernemerswereld en illustreert deze aan de hand van eigen ervaringen.
En ja, we merken toch dat de laatste tijd de pijl meer naar de tweede strekking gaat en dus het gevoel geeft van onrechtvaardigheid.
Deze aflevering legt zich toe op geschillen met de fiscale administratie vooraleer ze naar de rechtbank tijgen. We schetsen een helder beeld van welke scenario's zich voordoen als bedrijven in aanraking komen met de fiscale overheid.
Er zit heel veel emotie in. Men onderschat emotie die er zit in de eerste of verschillende contacten die er zijn tussen de fiscale administratie en de belastingplichtige.
Zonder vooroordelen. De feiten, de wetten en de anekdotes. Ik ben aangekomen bij het fiscaal advocatenkantoor Lauwers Fiscale Advocaten. Meester Lauwers is expert in fiscale administratie en staat voortdurend in contact met financiële directeurs van bedrijven. Voor dit gesprek bouw ik zijn grote vergaderruimte in de kelder om tot een pop-up studio.
Mooi, je hebt dat goed kunnen arrangeren.
Ja. Dat ziet er toch altijd zo professioneel uit.
Thierry is de stichter van dit kantoor, met vestigingen in Sint-Martens-Latem, Brussel en Luik. Ze zijn over het hele land gevestigd en runnen een zaak met een goed gevulde agenda.
Wij zijn gespecialiseerd in fiscale tax controversy, wat men noemt in het Engels. Wat wil zeggen, alles wat betrekking heeft met fiscale geschillen of, meer bepaald, het oplossen van dergelijke geschillen. Vanaf het ogenblik dat u daar iemand onder de arm wil nemen die u daarbij kan helpen, dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Mm-hmm.
Ik ben ook docent en professor aan de Universiteit Gent, docent lokale en regionale belastingen. En publiceer regelmatig handboeken en bijdragen in tijdschriften over uiteraard mijn passie, de fiscaliteit.
Mm-hmm. Ja, dat is een hele boterham om uw tijd mee te vullen. Eerst en vooral, die drie kantoren, gaat u daar af en toe langs of bent u vooral hier in Sint-Martens-Latem gevestigd?
We proberen dat te combineren met een af en toe aanwezigheid, maar... Mm-hmm. Het hoofdkantoor is inderdaad in Sint-Martens-Latem gelegen. Maar, zoals u terecht zegt, het unieke of een van de sterke punten van ons kantoor is dat we volledig België bestreken en dus zowel geschillen kunnen doen in Namen als in Brugge.
Mm-hmm. Ja, het speelveld is groot.
Inderdaad.
Ja. En u zei het daarnet al van, dit is uw passie. Wat trekt u zelf zo hard aan om bezig te zijn met dit domein?
Om eerlijk te zijn is het voornamelijk om mensen te helpen. Ik wil zoveel mogelijk geschillen oplossen en zoveel mogelijk geschillen vermijden. En dat is zeer goed mogelijk in het fiscaal recht, omdat u daar concrete resultaten kunt realiseren die voor de mensen ook tastbaar zijn.
Mm-hmm.
Vandaar dat mijn passie uiteraard gelinkt is aan het helpen van ondernemers en belastingplichtigen om hun fiscale problemen op te lossen. En de voldoening komt er uiteraard ook omwille van het feit dat er een tastbaar resultaat is, zowel voor de cliënt als voor het kantoor zelf.
Mm-hmm. Ja, daar gaan we voor natuurlijk. Hè.
Het speelveld is groot, niet alleen door de locaties waar jullie vertegenwoordigd zijn, maar ook door de verschillende niveaus die jullie behandelen, zowel lokaal, regionaal, federaal of internationaal bieden jullie met het kantoor ondersteuning en expertise aan. En internationaal, ik kan mij voorstellen dat daar
andere regels gelden. Hoe zorgt u ervoor dat u eigenlijk op de hoogte bent van al die verschillende wetten en regelingen?
Zeer goede vraag. Wij proberen zo goed mogelijk de mogelijkheden van de klant te onderzoeken op het ogenblik dat hij bij ons met een dossier komt. Wij gaan uiteraard geen concurrent zijn van uw accountant, uw revisor of uw intern jurist. Wij proberen enkel een toegevoegde waarde te leveren op het ogenblik dat u een bijkomende hulp nodig heeft bij contacten met de fiscale administraties. En uiteraard spelen dan andere regels, maar vooral ook strategie speelt een belangrijke rol. Omwille van het feit dat u een dossier op een bepaalde manier kunt behandelen, kunt mishandelen en dus ook op een bepaalde manier kunt sturen, zodanig dat u een beter resultaat kunt halen dan indien u geen beroep op ons zou gedaan hebben.
Strategie is een belangrijke pijler die in dit gesprek nog veel zal terugkeren. Met meester Lauwers gaan we het hebben over fiscaliteit in de ondernemerswereld. En we hebben er voor deze aflevering één thema uitgepikt. Namelijk het oplossen van geschillen met de fiscale administratie vooraleer ze naar de rechtbank trekken. Ik heb meteen al een vraagje over de reden waarom we dit thema hebben uitgekozen. Is dat de doorsnee flow van een dossier of gebeuren er ook nog veel zaken rond fiscale administratie effectief in de rechtszaal?
Het correcte antwoord op uw vraag is dat in de praktijk men uitgaat van het gegeven dat het beter is om te stoppen vooraleer dat men naar de rechtbank gaat. Het is uiteraard zeer vreemd dat dergelijke uitspraak komt vanuit de woorden of vanuit de mond van een fiscaal advocaat, maar dat is wel degelijk de bedoeling. De bedoeling is om zo weinig mogelijk geschillen naar de rechtbank te trekken en uiteraard zoveel mogelijk geschillen op te lossen voor de rechtbank. De vraag is natuurlijk, met wat kan men akkoord gaan en met wat niet? Het is zeer regelmatig dat we geconfronteerd worden met principiële betwistingen waarin uiteraard het niet mogelijk is om tot een vergelijk te komen voordat men de gerechtelijke fase ingaat. Maar in de meeste gevallen proberen we inderdaad een oplossing te vinden voor de gerechtelijke fase, omwille van een van de redenen uiteraard, is omwille van het gegeven ook dat het juridisch apparaat in België uiteraard niet zo snel functioneert en voor een bedrijfsleider het uiteraard zeer belangrijk is dat hij onmiddellijk op de hoogte is van de gevolgen van bepaalde acties. En uiteraard, voor hem het belangrijkste is dat zijn onderneming verder kan werken zonder zich te moeten omkijken naar een of andere hangende fiscale betwisting.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel voor heel wat stress kan zorgen. Ja, de mensen komen nu inderdaad ook alleen maar contacteren of consulteren als ze eigenlijk een beetje in de problemen zitten.
En er valt hier al meteen een term die mij niet bekend is. De principiële betwistingen. Kan je toelichten wat dat juist inhoudt voor een leek zoals mij?
Ja, een principiële betwisting is een wetgeving, een fiscale wetgeving, die op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt door de belastingplichtige en die door de fiscale administratie op een geheel andere manier wordt geïnterpreteerd. Ik neem het voorbeeld van, mensen, managers, die werkzaam zijn in een groot bedrijf en die de mogelijkheid krijgen om in te tekenen op bijkomende aandelen te verwerven van de vennootschap zelf of, ook een andere mogelijkheid, van een andere vennootschap, waar vennootschap van de groep die gevormd, nieuwe vennootschap van de groep die gevormd wordt, naar aanleiding van een, bijvoorbeeld een fusie op groepsniveau. Dan bestaat er natuurlijk een mogelijkheid om al dan niet de fiscale kwalificatie van een inkomen te gaan bepalen. Is die fiscale kwalificatie volledig vrijgesteld van belasting? Dus heeft men een vrijgesteld inkomen? Of heeft men daarentegen te maken met een divers inkomen? Of, nog erger, heeft men te maken met een professioneel inkomen? Het belastingtarief is uiteraard afhankelijk van de categorie waarin men uiteindelijk valt. En dat is een principiële betwisting, omdat men in feite zelf een bepaald standpunt inneemt, namelijk dat het bijvoorbeeld belastingvrij is, en dat de fiscale administratie een totaal tegenovergesteld standpunt inneemt, bijvoorbeeld dat het gaat om een professioneel inkomen of een divers inkomen. En dus in dat geval ook belastbaar.
De principiële betwistingen hopen we niet tegen te komen. Een van de redenen waarom een bedrijf zich laat bijstaan door een fiscaal advocaat is bij een ruling. We beginnen bij de ruling. Wat is de definitie van een ruling? En hoe komt het dat een bedrijf in contact komt met deze materie?
De ruling is ontstaan uit de noodzaak om een zekere rechtszekerheid te creëren in hoofde van de belastingplichtige. Indien u in een situatie terechtkomt en u wil als belastingplichtige een zekerheid hebben omtrent de fiscale gevolgen van een bepaalde handeling of een bepaalde constructie, dan kan dit in principe niet bekomen worden bij uw individuele controleur, omdat die controleur uiteraard regelmatig ook van persoon verandert en die controleur uiteraard ook een verschillende mening kan hebben. Dat is menselijk. Iedere persoon heeft zijn eigen persoonlijke mening. En dus is er een noodzaak om voorafgaandelijk een voorafgaande beslissing, zo wordt de term ook genoemd, te krijgen, ten einde in uw dossier een zekerheid te hebben omtrent de fiscale gevolgen van dergelijke handeling. En dat noemt men een ruling. Dus men heeft dan een document waaruit blijkt dat de fiscale gevolgen van een bepaalde situatie door een dienst van de fiscale administratie aanvaard zijn en waardoor u uiteraard ook rechtszekerheid bekomt omtrent de gevolgen en dus uiteraard ook dat u dan zekerheid hebt omtrent de gevolgen van een dergelijke beslissing op uw onderneming.
Mm-hmm. Zoals je zegt, een ruling is een voorafgaande beslissing. En u heeft het over rechtszekerheid. Is dat volgens jou bij fiscale rulings dus gewaarborgd?
In principe zou dat moeten zijn. Alleen merken we dat in sommige gevallen er uiteraard nog steeds betwistingen kunnen komen omtrent de interpretatie of de uitvoering van een bepaalde ruling. Gelukkig behoort dat tot een minderheid. Maar het is uiteraard wel mogelijk om een voorafgaande beslissing of een ruling achteraf toch in twijfel te trekken. En dat gebeurt meestal omwille van gewijzigde omstandigheden die al dan niet voorafgaandelijk zijn gecommuniceerd aan de fiscale administratie. En dus, als er gewijzigde omstandigheden zijn, kan uiteraard de geldigheid van de ruling in het gedrang komen.
En wat gebeurt er dan, als dat zo is?
Dan moet er ofwel een addendum worden afgedwongen over die bepaalde ruling, ofwel uiteraard een nieuwe aanvraag worden ingediend als de gewijzigde omstandigheden te groot, te veel invloed zouden hebben op de oorspronkelijke beslissing. Altijd in samenspraak met de rulingdienst proberen we naar de meest constructieve oplossing te evolueren.
Mm-hmm. Oké. Nu weten we wat een ruling is. CFO's en ondernemers die komen naar jullie. Maar over welke topics gaat dat dan? Waarover moet er een ruling aangevraagd worden?
Ja, de ruling kan aangevraagd worden over alle rechtstakken die er zijn in de fiscaliteit. Dus dat kan zowel in personenbelasting zijn, in vennootschapsbelasting zijn, in rechtspersonenbelasting, maar ook bijvoorbeeld in belasting niet-inwoners. Daarnaast is uiteraard ook een ruling een voorafgaandelijke beslissing mogelijk in zaken bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing en tax op automatische ontspanningstoestellen, enkel voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. Er is ook nog een mogelijkheid om een ruling aan te vragen op de tax op spelen en weddenschappen en dat is ook enkel voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. Maar daarnaast, directe belastingen kunt u ook uiteraard een voorafgaande beslissing indienen in zaken BTW, in zaken douane en accijnzen en eventueel in zaken registratie- en successierechten, maar dat enkel voor het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Daar zit eigenlijk al een beetje complexiteit, want het ene geldt voor dat huis en het andere niet voor het Vlaamse bijvoorbeeld. Dus er zijn wel wat verschillen aanwezig.
Klopt. Dat is omwille van de regionalisering van België en de uitoefening van de bevoegdheden die al dan niet uitgeoefend worden door de regionale overheden. Vlaanderen is daar een voortrekker in. En de meeste bevoegdheden die ook op het Vlaamse niveau kunnen worden uitgeoefend, zijn dan ook naar de Vlaamse overheid overgeheveld. Uiteraard moet er daarvoor praktisch een dienst worden ingesteld die de bevoegdheden van die de inning en de bevoegdheden van de taxaties voor eigen rekening kan en wil nemen. Dat is al georganiseerd in Vlaanderen, maar voor sommige diensten is dat nog niet het geval in Wallonië of in Brussels hoofdstedelijk gewest. Vandaar dat er sommige regionale belastingen, zoals registratierechten en successierechten, dat dit een onderscheid is, aangezien de inning van die belastingen in sommige gewesten nog niet is overgegaan en dus ook niet voor eigen rekening wordt gedaan. Bijvoorbeeld voor registratie- en successierechten is dat in Wallonië en ook in Brussel het geval.
Mm-hmm. En wil dat dan zeggen dat er daar nog ruimte is voor verbetering?
Verbetering is misschien een groot woord. Mm-hmm. Het is vooral een andere aanpak en een andere overheid die uiteindelijk de bevoegdheid heeft om de inning te verzorgen. Dat leidt uiteraard tot een gewijzigde administratie. En vermits we in een regionale land zitten, federale overheid, maar regionale bevoegdheden, ja, dan gaat er uiteraard, zijn er meerdere diensten die met elkaar moeten communiceren en uiteraard verschillende bevoegdheden kunnen hebben. En dat is eigen aan België, vandaar ook dat het zeer gecompliceerd is om te weten welke belastingen door welke overheden worden geïnd. Want uiteraard heeft dat een implicatie op de mogelijkheden om die belastingen ook te betwisten.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En daarvoor bent u er, hè? Om de bedrijven te helpen. Een fiscale ruling geldt in principe voor 5 jaar, klopt dat?
Klopt.
Dus dat betekent dat bedrijven meerdere keren een ruling kunnen aanvragen. Daar zit geen limiet op.
Klopt. De bedoeling is voor een bedrijf om een zekerheid te hebben omtrent een bepaalde fiscale behandeling. Als die zekerheid er voor het bedrijf is gedurende de eerste 5 jaren, merken we dat de neiging om een verlenging aan te vragen er niet onmiddellijk altijd is, omwille van het feit dat men een ervaring heeft van 5 jaar en men weet, tijdens die ervaring, als er niets gebeurd is, is het ook weinig waarschijnlijk, als er geen gewijzigde omstandigheden zijn, dat daar ineens een verandering in zou kunnen komen. Sommige bedrijven zijn daarentegen voorzichtiger en wensen uiteraard voor de volledige looptijd steeds eenzelfde rechtszekerheid te hebben, waardoor dat we in sommige dossiers merken dat we 4 tot 5 keren verlengingen kunnen of moeten aanvragen.
Mm-hmm. Ja, beide mogelijk. En de bedrijven die dat aanvragen, die beroep doen op die rulingcommissie, is dat in de volledige openheid of zijn ze daar soms wat terughoudend in? Ik weet niet hoe ze daar zelf naar kijken.
De meeste bedrijven zijn in een eerste fase terughoudend om volledige transparantie naar de fiscale administratie mogelijk te maken. Omwille van men krijgt inderdaad de indruk dat men bij de duivel te biechten gaat en dat men uiteraard niet onmiddellijk alle kaarten op tafel wil leggen. Mm-hmm. Dat is dus niet het geval. Ik wens toch zeker te benadrukken dat de rulingdienst een onafhankelijke dienst is die functioneert buiten de normale fiscale administratie en die dus ook in principe geen enkele instructie nog beïnvloeding kan hebben van de fiscale administratie zelf.
Mm-hmm.
Daarom dat we in vele gevallen adviseren om in een eerste fase met een pre-filing genoemd te werken, omdat in die pre-filing de anonimiteit van de aanvrager verzekerd is.
Mm-hmm.
In eerste fase kan men dus volledig anoniem aftoetsen bij de dienst voorafgaande beslissingen welk hun eventuele input of standpunt zal zijn omtrent een bepaalde vraag. In een volgende fase, als de rulingcommissie bijvoorbeeld een advies aflevert dat voor de belastingplichtige in de lijn ligt van de verwachtingen, dan kan de belastingplichtige beslissen om in een tweede fase een volledige effectieve ruling aan te vragen. En die is uiteraard niet anoniem. Daar kunnen dan alle gegevens worden toegevoegd. Het voordeel dat men dan heeft, is dat u uiteraard al een pre-filing fase heeft doorlopen, waarin u een idee heeft, of laat staan een voorsmaak heeft, van de beslissing die er uiteindelijk gaat vallen. En we merken in de meeste gevallen dat de aankondiging van een bepaald standpunt in de pre-filing ook wordt gevolgd bij een latere aanvraag, indien die geofficialiseerd wordt in het kader van een ruling-aanvraag.
Mm-hmm, ja. In eerste instantie wijst u bedrijven erop dat zo'n aanvraag voor een ruling volledig oké is en dat ze daar geen schroom voor hoeven te hebben. Veronderstel dat de optie om de ruling eerst anoniem te laten verlopen geruststellend kan werken. Voor de werknemers in het bedrijf of ook voor het imago van het bedrijf. En dat ze dan overgaan naar de effectieve ruling.
Klopt.
Is er een misvatting die ondernemers of CFO's hebben over de rulingcommissie, die daar misschien nog niet voldoende over zijn geïnformeerd, over wat het eigenlijk effectief inhoudt?
In het begin had men dat inderdaad voornamelijk de neiging om te zeggen dat dat een dienst was die binnen de fiscale administratie functioneerde en dus ook niet geloofwaardig zou geweest zijn. We hebben dan een tijdje in het verleden, een tiental jaren geleden, hebben we dan gemerkt van ja, de rulingcommissie werkt misschien niet optimaal in de zin dat het voornamelijk een vertaling was van standpunten van de fiscale administratie. De laatste jaren merken we evenwel dat er een positieve evolutie is en dat we uiteraard het belang van de rulingcommissie niet mogen onderschatten. Ik moet daar uiteraard wel aan toevoegen dat in de laatste voorbereidende werken of in de laatste parlementaire onderhandelingen die er geweest is, er een mogelijkheid is geopperd om de rulingdienst opnieuw helemaal te reorganiseren en uiteraard een andere insteek aan de rulingcommissie te geven. Op dit ogenblik is daar nog geen definitieve beslissing over. Maar de bedoeling zou uiteraard blijven om de rulingcommissie als onafhankelijke instantie te laten functioneren. Alleen de invulling van de taken kan misschien zou in de toekomst een beetje aangepast kunnen worden en meer naar bemiddeling overgaan. Maar dat is nog af te wachten.
Mm-hmm. Ja, ook al is het nog niet zeker. Wat denkt u daarover? Dat het systeem aangepast wordt en dat er een paar zaken, spelregels zullen veranderen?
Mijn persoonlijke mening is uiteraard dat elke politieke insteek de insteek wil hebben die van een bepaalde politieke kleur heeft. Mijn aanvoelen is wel dat de rulingcommissie zeer goed werk levert als de dienst zoals in de dienst in de vorm zoals het nu functioneert. En de noodzaak om daar een andere soort invulling aan te geven of daarnaast nog een andere dienst te creëren, die dan bijvoorbeeld in de plaats zou komen van bepaalde diensten op heden. Dat is afhankelijk van de tijdsgeest, maar voor mij niet absoluut nodig.
Mm-hmm. Straks gaan we dieper in op de bemiddeling en op andere vormen. Bij ondernemingen, het thema fiscaliteit, zorgt dat voor onzekerheid? Bijvoorbeeld de CFO of andere werknemers of mensen van het management, liggen die daar soms van wakker?
Ik denk dat er veel CFO's wakker liggen van de fiscaliteit. Voornamelijk omwille van de onvoorspelbaarheid die er is. Het mooiste voorbeeld recent nog is de stijging van bepaalde tarieven, al dan niet met retroactieve inwerkingtreding. Ja, dat is een flagrante schending van de rechtszekerheid die aan een bepaalde tijdsgeest zit en die we uiteraard als jurist aan de kaak moeten stellen, want ja, de retroactiviteit in het fiscaal recht is een van de basisprincipes waar uiteraard niet, in principe niet van kan afgeweken worden. En voor een CFO is het zeer belangrijk om budgetten te kunnen opstellen. En in die budgetten is uiteraard een belangrijk gegeven, is het uiteindelijk bedrag dat overschiet. En als de fiscaliteit natuurlijk en cours de route wijzigt, ja, dan kan ik mij voorstellen dat dat uiteraard enorme zorgen creëert bij een CFO die zich dagelijks bezighoudt met de cijfers en uiteindelijk moet weten hoeveel er aan het einde van de rit nog overblijft.
Mm-hmm. Ja, en die onzekerheid is ook deels gegrond, natuurlijk.
Uiteraard, want ja, vermits dat men vaststelt, zeker in de praktijk, dat men per jaar minstens enkele wijzigingen heeft in de fiscale wetgeving, en ik spreek me nog licht uit, ja, dan weet u dat het onmogelijk wordt om als niet-professioneel dat allemaal bij te houden. En dus dat, dan weet u dat u een zekere onzekerheid creëert bij mensen die uiteraard het gevoel hebben dat niet onder controle te hebben, maar ook niet kunnen hebben, omdat de regels constant te pas en te onpas eenzijdig worden gewijzigd.
Mm-hmm. Zo'n fiscale controle, hoe gaat dat juist in zijn werk? Hoe lang duurt dat? Wanneer komt u daar in beeld? Wanneer gaat u weer verdwijnen eigenlijk?
Laten we zeggen dat het afhankelijk is van dossier tot dossier, wanneer wij in beeld komen. Het voornaamste voor de cliënt is dat hij geholpen is op de juiste manier en op het juiste tijdstip. Controles zijn, het verloop van de controles is zo onvoorspelbaar dat er nooit een rode lijn in te vinden is. En het is daarop dat ik toch de nadruk wil leggen, omwille van het feit dat, vermits een controle onvoorspelbaar is, de strategie in die controle zeer belangrijk blijft, is en blijft, en dus ook bepalend is voor het verdere verloop van deze controle.
Kan je een voorbeeld geven van een case voor een beter beeld te krijgen?
Stel dat u in het begin van een bepaalde controle zeer weigerachtig bent bij het geven van bepaalde informatie. Dan kan dat uiteraard bij de controleur een negatief effect creëren. Maar omgekeerd kan dat ook een positief effect creëren als u uiteraard niets te verbergen heeft.
Mm-hmm.
Dus het is afhankelijk van dus dossier tot dossier om te bepalen welke strategie het meest aangewezen is in welk geval. En dat is juist onze taak, om die strategie uit te stippelen en voornamelijk om te vermijden dat de controles langer duren en uiteraard de controles, hoe langer dat die duren, hoe meer de onzekerheid is en gecreëerd mm-hmm. wordt, waardoor dat de situatie voor de belastingplichtige nog vervelender is.
Mm-hmm. Ja, het staat niet geschreven van het mag maximum zo lang duren, de controle. Die duurt zo lang, zo groot dat het dossier is, tot het allemaal behandeld is.
We hebben bijvoorbeeld een dossier waarin dat de eerste controle heeft plaatsgevonden in 2007. We zijn ondertussen 2026, dus dat is toch al een serieuze tijdstip.
Oh.
Een ander voorbeeld is een dossier waarin een eerste controle heeft plaatsgevonden in 2018. Ja, we zijn nu in 2026, dus dat kan inderdaad zeer lang duren vooraleer dat er effectief iets uitkomt. En het enige wat daar een stop aan kan geven, zijn uiteraard de verjaringstermijnen
mm-hmm.
Die er in de wet zijn ingeschreven en die uiteraard dienen gerespecteerd te worden. Maar vermits dat uiteraard die verjaringstermijnen ook zelf het voorwerp vormen van wijzigingen
mm-hmm.
nog veel de laatste jaren, ja, dan is het uiteraard opnieuw puzzelwerk om te weten wanneer een bepaalde vordering verjaard is en wanneer niet.
Mm-hmm. Het kan dus wel heel lang aanslepen.
Inderdaad, ja, het kan heel lang aanslepen. Vandaar dat de strategie en de tussenkomsten op een bepaald ogenblik bepalend kunnen zijn om inderdaad iets niet op de lange baan te schuiven en onmiddellijk tot een oplossing te komen.
Mm-hmm. Ja, als die controle lang duurt, je kan dus er intussen komen. Je kan zeggen van, we gaan toch
altijd, ja.
Het spel veranderen.
Ja, altijd. Ja.
Ah ja, oké.
Ja.
En dan bent u de persoon die met voorstel komt naar het bedrijf van kijk, ik zou dit en dit doen, wat vinden jullie daarvan? Of...
Ja, dat klopt. Wij analyseren het dossier en wij proberen inderdaad een constructieve oplossing te vinden die verdedigbaar is in sowieso uiteraard wettelijk aanvaard, want in fiscaliteit moet het bedrag wettelijk verschuldigd zijn en uiteraard niet minder, maar zeker niet meer. En dat proberen we uiteraard te verdedigen bij de fiscale administratie. En daar speelt uiteraard uw reputatie als kantoor een heel grote rol, omdat u uiteraard een reputatie heeft opgebouwd gedurende een 20-tal jaren, waardoor de fiscale administratie ook weet met welke gesprekspartner ze aan tafel kunnen gaan en welke persoon een constructieve oplossing kan hebben en welke niet.
U bent als advocaat de tussenpersoon tussen het bedrijf en de belastingbetaler. Welke rol neemt u daarop?
Dus wij proberen als vertegenwoordiger van het bedrijf te functioneren. Mm-hmm. Wij proberen het bedrijf te ontzorgen. En wij vertegenwoordigen dus de belastingplichtige in de onderhandelingen met de fiscale administratie, in alle contacten met de fiscale administratie, zodanig dat het bedrijf zich kan focussen op de werkelijke core business, mm-hmm, en zich niet moet bezighouden met de problemen die er eventueel zouden kunnen zijn met de fiscale administratie.
Ondanks dat ze u probeert te ontzorgen, weegt zo'n procedure ook wel op de CEO of de CFO van een bedrijf. Als dichter heb je gekozen voor een specifieke tak van het recht, met een duidelijke passie voor het vak, die heel fijn is om te zien en op te merken. Hoe groot is het team dat werkt aan deze soort procedures?
Wij zijn inderdaad ondertussen gegroeid in de niche. Ik ben alleen begonnen, maar dan spreek ik van meer dan 20 jaar geleden. En nu zijn we een tiental advocaten die over gans het land de dergelijke service kunnen aanbieden om u te ontzorgen van de contacten met de fiscale administraties.
Hoeveel van die rulings heeft u al gedaan?
Rulings enorm, veel. Ik denk dat ik ondertussen de tel ben kwijtgespeeld. En uiteraard ook, ik moet het niet verbergen, maar inderdaad ook veel geschillen die we ondertussen ook opgelost hebben. Dus dan spreken we over duizenden, denk ik. Mm-hmm.
Ja, met de ervaring. die kan wel werken in zo'n complexe materie. Het is natuurlijk gunstig voor uw bedrijf, maar in welke situaties raadt u cliënten echt aan om een ruling aan te vragen? En wanneer eigenlijk net niet? En lijkt het u totaal niet opportun om die ruling uit te voeren?
Als de cliënt een voorstel wil of een operatie wil doorvoeren die absoluut niet mogelijk is, dan gaan we uiteraard geen ruling aanvragen. Omgekeerd, als de belastingplichtige een situatie schetst die zodanig evident is en wettelijk aanvaard, dan gaan we die uiteraard ook niet aanraden om een ruling aan te vragen. En in de meeste instanties, of in sommige gevallen, kan het uiteraard wel zo zijn dat wij op basis van onze ervaringen in de rechtspraak anticiperen en uiteraard kunnen meedelen aan de cliënt dat het niet onmiddellijk noodzakelijk is om een ruling aan te vragen, omwille van het feit dat de rechtspraak in een bepaalde richting is geëvolueerd.
Okay.
Dat betekent dus dat indien of in het geval er een eventuele betwisting zou zijn, dan kan de belastingplichtige terugvallen op rechtspraak die gevestigd is en waarop uiteraard kan gesteund worden om de fiscale administratie ook in dat geval te overtuigen. Dus het hangt er een beetje vanaf welke de vraag is en hoe de belastingplichtige er tegenover staat. Er zijn ook belastingplichtigen die bij ons komen en die absoluut eisen om een ruling aan te vragen, ook in het geval het niet onmiddellijk noodzakelijk zou zijn. Dus het is een beetje afhankelijk van de insteek van de belastingplichtige en van onze ervaringen met enerzijds de rechtspraak en met anderzijds de gevestigde standpunten van de rulingcommissie.
De werkwijze van het kantoor is als volgt. Als bedrijven een ruling eisen, zal het kantoor eerst een advies verlenen. Als de cliënt beslist om verder te gaan, zal in een tweede fase de ruling ingediend worden. Natuurlijk, jij zit daar als advocaat en je bent daar om je cliënt te helpen en te luisteren naar zijn wensen. Kan je een voorbeeld geven van wanneer dat een bedrijf dat eigenlijk echt eist om een ruling aan te vragen?
Als er een internationale constructie wordt uitgedacht of een fusie op Belgisch niveau met implicaties naar individuele aandeelhouders, dan gebeurt het wel regelmatig dat de groep van de vennootschappen eist dat er een ruling wordt gegeven. Dat is ook logisch, omdat er dan inderdaad verschillende belangen aanwezig zijn en dat men uiteraard binnen de groep geen risico's wil nemen wat de gevolgen van bepaalde handelingen of constructies betreft. En dus in die gevallen van meerdere vennootschappen, in een groep vennootschappen, merken we regelmatig de noodzaak en dus ook de vraag om een ruling effectief in te dienen.
Er zijn ontelbare situaties waardoor een fiscale situatie complex is. Zoals onroerende goederen die vervat zitten in een vennootschap. Iets wat meester Lauwers meermaals tegenkomt.
Als u een onroerend goed in een vennootschap heeft, dan is het soms de bedoeling om het onroerend goed uit de vennootschap te halen. En dan is het in die optiek soms ook aangewezen een partiële splitsing uit te voeren van het onroerend goed, zodanig dat inderdaad het onroerend goed kan afgesplitst worden uit de vennootschap. Dat is een van de andere ontelbare voorbeelden die er kunnen zijn.
Ja, er kan een hele lijst gemaakt worden met mogelijke redenen waarom bedrijven dat doen.
Ja, de lijst is oneindig.
Dan een volgende begrip. Binnen het fiscale recht, dat is fiscale rechtvaardigheid. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat dat een van de basisprincipes zijn van het fiscale recht. Pleit u daarvoor? En bestaat dat in de praktijk voor u?
In de fiscaliteit neemt dat twee proporties aan. De fiscale wet is van openbare orde. Dus dat betekent dat u, als u de wet volgt, dat u in principe een rechtvaardig gevoel moet hebben. Jammer genoeg is dat door de jaren heen niet zo evident meer, omwille van het feit dat de fiscale wetgeving zodanig snel wijzigt en evolueert, dat men ook geen rechtvaardig gevoel meer heeft bij die fiscale wetgeving. Ik geef één voorbeeld. Als u als ondernemer een aantal jaren geleden een liquidatiereserve heeft aangelegd of heeft beslist om te genieten van het VVPR-BIST, verlaagd regime van voorheffing, te genieten, dan heeft u op dat ogenblik een beslissing genomen om een bepaald tarief te betalen. En om dat dan een bepaalde periode te wachten vooraleer dat u deze som aan uzelf als privépersoon uitkeert in het kader van de vennootschap. Als u achteraf natuurlijk vaststelt dat de rekening die gepresenteerd wordt verschillend is van de rekening die u 5 jaar geleden zou gehad hebben en het kost u bijvoorbeeld, zoals nu het geval, ineens 1,5% meer dan oorspronkelijk gedacht, dan kan ik mij toch voorstellen dat dat bij de meeste ondernemers een onrechtvaardig gevoel geeft. En dat is het spanningsveld dat we tegenwoordig krijgen tussen de fiscaliteit als maatschappelijk relevant instrument om de nodige financiering voor openbare doeleinden te bekomen, enerzijds, en anderzijds als uiteraard een middel om gewoon inkomsten binnen te krijgen bij een noodlijdende staat. En waar dat die inkomsten dan gehaald worden, dat speelt niet zo'n rol. Dus daar heb je natuurlijk een zeer groot een twistveld tussen die twee strekkingen. En ja, we merken toch dat de laatste tijd de pijl meer naar de tweede strekking gaat en dus het gevoel geeft van onrechtvaardigheid bij wijzigingen die neerkomen op een verdoken vermogensbelasting. Laten we er geen doekjes omwinden, want dat is wat er in België is. En als we dan ook vaststellen dat we bijna nummer 1 zijn wereldwijd in belastingen, zonder sociale zekerheid bijgerekend, ja, dan denk ik niet dat we daarmee de Olympische Spelen willen winnen.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat kan ik mij voorstellen dat dat wel heel moeilijk ligt om dat te aanvaarden, want wijzigingen die zijn er, die staan vast. Je kunt daar niks aan doen, je moet er gewoon mee leren leven.
Klopt, dat is het enige dat hij inderdaad in de fiscaal rechten heeft. U moet het uitvoeren en uiteraard de belasting is wettelijk verschuldigd die in de wet staat. Het enige wat u natuurlijk kunt doen, zijn bij nieuwe wetgeving of bij mogelijkheden van nieuwe wetgeving om een bepaalde actie, juridische actie te ondernemen als die wetgeving in het Staatsblad is gepubliceerd. Maar dat is dan een afzonderlijke procedure voor het grondwettelijk hof.
Mm-hmm. En dat is ook iets, een zorg dat u merkt bij de ondernemers, bij de CFO's.
Ja, wij merken dat zeer zeker, dat de ondernemers en zeker CFO's ons vragen stellen omtrent sommige voornemens die er zijn van wetgeving, om daar uiteindelijk proactief mee te kunnen omgaan. En dat houdt niet alleen in dat men dan op de hoogte is van wijzigingen die eraan komen. Neem het voorbeeld opnieuw van de meerwaardebelasting. Maar dan houdt het vooral voornamelijk ook belang, of heeft het voornamelijk ook betrekking, op de handelwijze die ze moeten, of de acties die ze moeten ondernemen vooraleer dat die wetgeving effectief concreet wordt. En dat is het voornamelijk opnieuw dat we terugkomen op het punt van de strategie. Hoe plaats ik mijn bedrijf in relatie met de fiscale administratie? Blijf ik onder de radar of probeer ik toch op een of andere manier iets te ondernemen waardoor dat ik een beetje meer risico heb om boven die radar van de fiscale administratie te komen?
En u heeft zoiets van, ik mag wel of ik mag niet op de radar komen?
Met de systemen zoals ze bij de fiscale administratie nu worden uitgeoefend sinds 1 januari 2026, is het moeilijk te voorspellen wanneer u boven de radar komt of onder de radar blijft. Men gaat inderdaad rekening moeten houden met allerhande instrumenten, onder andere datamining, en de fiscale administratie is daar zeer ver in gevorderd. Alleen gaat men natuurlijk door de hoeveelheid van informatie die er bij de fiscale administratie momenteel aanwezig is, dat men die hoeveelheid aan informatie ook op de juiste manier moet kanaliseren om de juiste gevolgen te trekken. En daar is het, denk ik, de moeilijkheid om die hoeveelheid aan informatie ook op de juiste manier te interpreteren, wat denk ik niet evident gaat zijn en uiteraard ook gaat leiden tot vele misvattingen bij bepaalde acties die gaan ondernomen worden, maar die waarschijnlijk totaal nutteloos gaan zijn.
Ja. Zowel multinationals als eerder kleine en middelgrote ondernemingen die behoren tot uw cliënten en die beschikken ook over heel veel fiscale vraagstukken. Een multinational die krijgt een excess profit ruling en een KMO daarentegen die kan er eigenlijk geen gebruik van maken. Sommigen vinden dat oneerlijk. In de context van fiscale rechtvaardigheid waar we nu voor bezig zijn, hoe kijk je daarnaar?
Dat is een insteek die door de fiscale administratie is gepromoot, namelijk dat men een cel grote bedrijven heeft en een cel kleine en middelgrote ondernemingen. Dus men heeft inderdaad een benadering voor multinationals in een kader gestoken, waardoor dat men als multinational op een bepaalde manier met de fiscale administratie kan communiceren die anders gestructureerd is dan bij een kleine en middelgrote onderneming. Het mooiste voorbeeld is dat men inderdaad bij grote ondernemingen voorafgaandelijk ook de fiscale administratie kan vragen om langs te komen om uiteindelijk een excess profit ruling bijvoorbeeld te bekomen. Dat is alleen bij grote ondernemingen, dus bij multinationals het geval, omwille van het feit dat die uiteraard een andere insteek hebben dan bij kleine en middelgrote ondernemingen. Maar het valt uiteraard te promoten dat diezelfde benadering ook mogelijk zou zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. Alleen denk ik dat de FOD Financiën niet over de juiste middelen beschikt om dat voor iedereen mogelijk te maken. Maar het is uiteraard wel de bedoeling, denk ik, om naar een Nederlands model te evolueren dat er voorafgaandelijk veel meer communicatie is met de fiscale administraties vooraleer dat een bepaalde aangifte wordt ingediend of een bepaalde actie wordt ondernomen. Dat klopt.
Ja, het Nederlandse model, dat gaat over constructieve samenwerking. Wat zijn de positieve punten van dat model? En waarom denkt u van, we moeten meer daar naartoe gaan?
Het model is gesteund op wederzijds vertrouwen en overleg. Dus dat betekent dat er op dat ogenblik ook uiteraard voorafgaandelijk kennis wordt genomen van de cijfers, van de mogelijkheden die er zijn en dus uiteraard ook van de eventuele issues die er zijn. En die worden dan voorafgaandelijk uitgepraat. Dus de insteek is helemaal anders en leidt ertoe dat de fiscale administratie op de fiscale administratie op dat ogenblik weet van ja, ik heb hier die informatie, ik heb hier die informatie helemaal gekregen en dus is de relatie met de belastingplichtige ook helemaal anders.
Mm-hmm. En het feit, is dat iets wat in België zou kunnen werken of zijn onze middelen te beperkt om dat eigenlijk te realiseren?
Ja.
Ja, oké. Okay. Een standvastige ja.
Ja, het is voor de federale overheidsdienst is het uiteraard niet de bedoeling, denk ik, voor iedereen om dat op dit ogenblik mogelijk te maken. Omdat het uiteraard zeer moeilijk is om dat op het niveau van elke onderneming te initiëren.
Ja, daar ben ik weer.
Het horizontaal toezicht is een onbekend concept voor ons. Volgens meester Lauwers is het de bedoeling om naar een Nederlands model te evolueren. En daarvoor gaan we te raden bij onze noorderburen.
Ik ben Jon Hornstra en ik hou me bezig met horizontaal toezicht.
Ik heb Jon Hornstra aan de lijn. Hij is voorzitter van het kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners van de directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst. Of kortweg MKB.
Fiscaal dienstverleners, daar bedoelen we mee accountants, boekhouders en belastingadviseurs.
En in het horizontaal toezicht zijn we geïnteresseerd. Een systeem dat al meer dan 15 jaar in werking treedt in Nederland. En begonnen is met hele grote ondernemingen. Een aparte doelgroep voor de fiscus in Nederland.
En wat we daar zagen is een ongewenste situatie van heel veel conflicten tussen de grote bedrijven en de Belastingdienst.
En door die misnoegde situatie is de Belastingdienst een andere weg ingeslagen.
Bedrijven controleren en corrigeren. En in plaats daarvan willen we meer naar voren toe, meer aan de voorkant kijken of conflicten en problemen kunnen identificeren en die van tevoren kunnen oplossen. Dat was het concept bij grote ondernemingen. En dat is gebaseerd op een individuele verstandhouding tussen de fiscus en de grote onderneming. Maar in Nederland hebben we inmiddels meer dan 3 miljoen midden- en kleinbedrijven. En daar kunnen we natuurlijk nooit individuele afspraken voor maken. Dus we zijn gaan zoeken naar een manier om ook het midden- en kleinbedrijf te helpen in ons streven om problemen vooraf op te lossen in plaats van achteraf te corrigeren en te controleren.
Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk een beetje preventieve aanpak.
Ja, voorkomen is beter dan genezen, heet dat in goed Nederlands.
Ja, oké. Voor de grote ondernemingen is het individuele traject haalbaar. Voor midden- en kleinbedrijven gingen ze op zoek naar een andere oplossing. De basis blijft transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Maar om het concept te integreren, zijn fiscale dienstverleners in het leven geroepen.
En eigenlijk zorgen die ervoor dat er voldoende kwaliteit is in het proces. Dus dat ze goed beschrijven hoe men van een transactie naar een administratieve vastlegging en naar een aangifte komt. Dus daar stellen we eisen aan de kwaliteit. We stellen ook vast dat die fiscaal dienstverlener in principe de motivatie heeft om een goede aangifte aan te leveren. Goede, dat definiëren wij als een aanvaardbare aangifte, maar dat terzijde. En tot slot is het ook zo dat die MKB-onderneming, dat midden- en kleinbedrijf, die onderneming, ook de motivatie moet hebben om te komen tot de juiste aangifte. Dus dat zijn de doelen. En we spreken daar dus niet direct met de onderneming, maar eigenlijk gebruiken we de tussenschakel.
De Belastingdienst heeft dus geen directe verhouding met de onderneming en maakt afspraken met de fiscaal dienstverlener.
En de fiscaal dienstverlener is verantwoordelijk voor de kwaliteit die hij levert, maar die is ook verantwoordelijk voor de afspraken die hij maakt met de ondernemer. Uiteraard, nog even voor de duidelijkheid, wij oefenen wel toezicht uit op die fiscaal dienstverlener, althans op het proces wat hij doet. En daar hoort ook bij dat we ook kijken of hij wel de juiste klanten aanmeldt voor het horizontaal toezicht.
Want er is een belangrijke kanttekening. Niet iedere onderneming kan meedoen aan het horizontaal toezicht. Er zijn eisen aan verbonden. De wet is een complex gegeven. En als een fiscaal dienstverlener twijfelt over een standpunt, kan er een vooroverleg ingepland worden.
Je kunt in Nederland met de belastinginspecteur contact opnemen. Als je twijfelt over een standpunt dat je in de aangifte wil opnemen, en dan kun je samen tot de conclusie komen. En je kunt uiteindelijk ook tot de conclusie komen dat je het niet met elkaar eens bent. Hè. Dat kan ook. Maar dat willen we graag weten. Want eigenlijk willen we zo snel mogelijk een aangifte in het horizontaal toezicht afhandelen. Maar dat kan eigenlijk alleen maar als we zeker weten dat er geen ambiguë, dat er geen discutabele punten in die aangifte zitten. Dus dat is heel erg belangrijk.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Was jij al werkzaam voor de implementatie van dat horizontaal toezicht?
Jazeker, ja. Ik ben daar langzamerhand ingerold.
Ja, dan zou ik denken van oké, je kan de vergelijking wel maken. Wat is er veranderd?
Er zijn twee belangrijke dingen. Door het horizontaal toezicht kan de Belastingdienst zich richten op daar waar het al niet zo goed gaat. Hè? Want van al die deelnemers van het horizontaal toezicht, daar kunnen we erop vertrouwen dat het allemaal goed op orde is, de fiscaliteit en de naleving. Dus we kunnen ons richten op ondernemingen waar we minder informatie over hebben. Dus dat is al een verbetering. Mm-hmm. We hoeven geen mensen lastig te vallen waarvan we weten dat ze het al goed doen. Dat is één. En het tweede is, doordat we die samenwerking zijn gaan zoeken met die fiscaal dienstverleners, is ook de verhouding tussen de Belastingdienst en die fiscaal dienstverleners veel beter geworden. En dat heeft een hele grote uitstraling, dat we goed kunnen samenwerken.
Mm-hmm. Heel erg bedankt voor je tijd.
Ja, graag gedaan. Fijne dag.
Fijne dag nog. Salutjes.
Zo, dit was de verduidelijking over het horizontaal toezicht met Jan Hornstra van de Belastingdienst in Nederland. Alright, we zijn nog steeds bezig over de ruling, Thierry. In de rulingprocedure zijn er een aantal regels, zoals deze. Ik ga daarvoor eventjes pieken op mijn blad. In geval van controle en aanpassing mag je geen fiscale verliezen meer afzetten tegenover de aanpassing door de controleur. Als ik dat lees, dat is voor mij vrij abstract. Wat betekent dat juist concreet en om welke reden is dat in het leven geroepen?
Het is een regel die zegt dat als je een controle gehad hebt en het leidt tot een bepaalde wijziging van je aangegeven bedragen, dan heb je een belasting, of dan kun je uiteraard een belastingverhoging opgelegd krijgen. En het toepassen van die belastingverhoging tot een bepaald bedrag, een bepaald percentage, namelijk 10%, leidt ertoe dat u niet meer de verliezen kunt afzetten tegen de wijzigingen die er op dat ogenblik zijn. De verliezen kun je uiteraard wel overdragen naar de volgende jaren, maar je kunt die niet meer compenseren met de winsten van dat desbetreffende jaar.
Ja, en ligt dat dan moeilijk voor bedrijven?
Dat ligt heel moeilijk voor bedrijven, waar heel veel actie op is gekomen het afgelopen jaar, om uiteindelijk die maatregel te gaan wijzigen. In het verleden was er nog sprake van goede trouw. En nu is de wetgeving aangepast zodanig dat die goede trouw in de meeste gevallen ook wordt vermoed. En de maatregel dus uiteraard zijn effect niet meer heeft of niet meer zo hard gespeeld wordt als in het verleden. Dus dat is een wijziging, een wettelijke ingreep naar aanleiding van de reactie die er is geweest van de markt, naar aanleiding van die bepaalde ingreep die er enkele jaren geleden geweest is.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Als u een advies mocht geven aan een CFO die voor het eerst een ruling aanvraagt, wat zou dat zijn?
Probeer uw situatie zo goed mogelijk te omschrijven en probeer in elk geval ook te verduidelijken wat de beweegredenen zijn om een bepaalde handeling of een bepaalde constructie mogelijk te maken. Ik denk dat een goed gedocumenteerd dossier de beste garantie is op een goed resultaat.
Ja, dat is eigenlijk een beetje het startpunt. Als we dat hebben, dan staan we sterk.
Klopt.
Ja, en dat is iets dat misschien niet altijd bij ieder bedrijf even sterk is. Dat dossier is misschien niet altijd even sterk opgebouwd.
Men heeft ofwel heeft men er geen ervaring mee, ofwel weet men ook niet hoe dat men een dergelijk dossier dient aan te pakken. Dat is logisch. En dan proberen we dat inderdaad zo goed mogelijk te sturen, dat de documentatie zoveel mogelijk in orde is.
Ja. Dan gaan we over naar de bemiddeling. Dat is eigenlijk een andere optie, hoe dat ik het moet zien.
Klopt.
Voordat we naar de rechtbank zouden trekken.
In de fiscale procedure zijn er twee grote stappen. Enerzijds de administratieve fase en anderzijds de gerechtelijke fase. Wanneer komt de bemiddeling juist in het vizier?
De eerste stappen is de administratieve fase, waarin u een bepaald aanslagbiljet heeft u ontvangen en u gaat tegen dat aanslagbiljet een bezwaar indienen. Dat noemt men de administratieve fase, omdat uw bezwaar gericht is aan dezelfde dienst dan degene die uw aanslag heeft gevestigd. Dus u zit bij de fiscale administratie en u gaat bij manier van spreken, bij dezelfde partij gaan vragen om haar standpunt te wijzigen. Dus u zit bij de tegenpartij, is dus in feite dezelfde partij die uw controle heeft uitgeoefend.
Mm-hmm. Ja, en
dus dat noemt men de bezwaarfase. Men heeft gemerkt dat dat de laatste jaren nogal gevoelig ligt, omdat u uiteraard een bezwaar heeft en graag zou hebben dat dat bezwaar op een zo onafhankelijke mogelijke wijze wordt behandeld.
Mm-hmm.
Alleen is dat nogal moeilijk als dat dezelfde persoon is met dezelfde pet die daar recht over u zit.
Dat wringt wel een beetje, hè?
Voilà. Dus dan heeft men er een oplossing trachten op te vinden door in het kader van de bezwaarfase een mogelijkheid aan te bieden aan de belastingplichtige om een bemiddelingsdienst in te schakelen. Wie is de bemiddelingsdienst? De bemiddelingsdienst is een dienst binnen de fiscale administratie die zich enkel bezighoudt met het bemiddelen in het kader van bezwaarschriften om uiteindelijk een oplossing, constructieve oplossing, te bekomen en om te vermijden dat dergelijke geschillen opnieuw naar de rechtbank gaan.
Mm-hmm. De bemiddelingsdienst duidt een persoon aan die mee aanwezig is bij de contactmomenten van de fiscale administratie. In welke situaties kan dat bevorderend werken en eigenlijk het contact tussen beiden gemoedelijker laten verlopen?
Zeer nuttig uiteraard, bijvoorbeeld in dossiers waar u vaststelt dat de belastingplichtige een zeer moeilijke persoonlijke relatie heeft met zijn controleur. Ja, in dergelijke gevallen is het natuurlijk aangewezen om daar een tussenpersoon te plaatsen die probeert te bemiddelen in de relaties tussen de belastingplichtige enerzijds en de fiscale administratie anderzijds.
Ja, en die relatie, hoe komt dat die niet sterk is?
De relatie tussen de belastingplichtige en zijn controleur die kan natuurlijk onmiddellijk escaleren vanaf het ogenblik dat er in de controle iets gezegd wordt of iets verbaal of non-verbaal wordt geïnsinueerd. Ja, dan zijn die relaties zeer snel vertroebeld.
Mm-hmm. Ja, je zit wel een beetje op glad ijs.
Ja. En dus in die persoonlijke context is het een oplossing om te werken met een andere persoon, bemiddelaar,
mm-hmm.
Genaamd die in het kader van de fiscale bemiddeling probeert een oplossing te bieden en dus inderdaad als tussenpersoon fungeert.
Mm-hmm. Ja. En wat is dan juist het vervolg? Een bemiddelaar is aanwezig tijdens al die gesprekken en is daar ook om de gemoederen te bedaren en vooral ook de vrede te bewaren, zodat beide partijen eigenlijk toch constructieve gesprekken kunnen voeren. Wordt er dan nadien een uitspraak gedaan?
Het voordeel van de fiscale bemiddeling is dat de fiscale bemiddelaar uiteraard enkel een suggestie kan doen en tussenkomt in het kader van het bezwaar, maar het gevolg van zijn tussenkomst gaat zijn dat de fiscale administratie, de persoon van de fiscale administratie, dus niet alleen de taxatieambtenaar, maar ook uiteraard de personen van de gewestelijke directie, dat die een beslissing gaan nemen die in het voordeel is of die meer in de richting gaat van hetgeen de fiscale bemiddelaar voorstelt. Dus het gaat uiteraard uitmonden, uiteindelijk, in een definitieve beslissing op het bezwaar en dus een definitieve administratieve beslissing naar aanleiding van het bezwaar van de belastingplichtige.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En de dienst is ook volledig kosteloos?
Klopt. De dienst is inderdaad kosteloos en leidt tot geen bijkomende financiële noodzakelijke middelen die nodig zijn om zijn tussenkomst of haar tussenkomst van de bemiddelingsdienst te hebben.
Mm-hmm. Ja. Het feit dat dat is tussengekomen, dat lijkt mij bevorderend, want als het naar de rechtbank gaat, dan kunnen de kosten heel snel oplopen. Maar ik ga ervan uit dat u ook altijd streeft naar het oplossen van het geschil voor het naar de rechtbank gaat.
En vandaar dat we in de meeste gevallen, in het kader, als we tussenkomen in het kader van het bezwaar, ook steeds of zoveel mogelijk vragen aan de bemiddelingsdienst om tussen te komen. En tot hiertoe hebben we daar enorm veel positieve ervaringen mee.
Meester Lauwers is vragende partij om een bemiddelaar in te schakelen, om niet naar de tweede fase, namelijk de gerechtelijke fase, over te gaan. In de meeste gevallen, als bedrijven met een bemiddelaar te maken krijgen, is de relatie met de fiscus stuk gelopen.
Dat zegt veel over het traject dat al is afgelegd.
Er zit heel veel emotie in. Men onderschat de emotie die er zit in de eerste of verschillende contacten die er zijn tussen de fiscale administratie en de belastingplichtige. Vandaar ook dat ik daarnet ook even opperde dat de kloof tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie zeer groot wordt. Maar dat komt erop neer dat de perceptie die de fiscale administratie heeft bij een controle, dat die perceptie ook meestal niet meer overeenstemt met de realiteit. En dus heb je onmiddellijk een enorme kloof met de verwachtingen die de belastingplichtige anderzijds heeft.
Dat is wel jammer dat die kloof eigenlijk altijd maar groter en groter wordt. Terwijl, oké, er zijn meer wijzigingen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn in C.
Zeer juist, maar ik moet dan natuurlijk ook meegeven dat de COVID-crisis daar geen goed aan gedaan heeft, want dan merken we uiteraard dat binnen de fiscale administratie er ook weinig contact is onder elkaar, waardoor dat uiteraard ook de kloof met de belastingplichtige groter wordt, omdat uiteraard de signalen of de gezamenlijke instructies die er kunnen zijn, de momenten om die gezamenlijke instructies door te geven, dat die momenten veel minder talrijk zijn. En wat uiteraard ook een implicatie heeft op de maatschappelijke beleving van de mensen van de fiscale administratie. En uiteraard, vermits dat meer en meer mensen letterlijk op een eiland leven, is het natuurlijk moeilijk om dan opnieuw bruggen te bouwen. Hoe meer eilandjes men heeft, hoe meer bruggen men moet bouwen en dus hoe moeilijker het wordt.
U staat eigenlijk op de barricaden om voor meer dialoog te gaan.
Inderdaad, het is enkel door dialoog dat men de angel uit het kruidvat kan halen en dat men ervoor kan zorgen dat er een oplossing kan komen.
Over die 20 jaar ervaring, wat heb jij allemaal geleerd? Wat heb je allemaal in je rugzak gestoken dat je nu kan gebruiken om de mensen te blijven helpen?
Ik denk dat hoe groter de rugzak wordt, hoe meer dat je situaties kunt inschatten om de mensen dan de nodige know-how mee te geven, maar vooral de nodige insteek van in het begin om een dossier op te lossen. Ik geef een voorbeeld. Men heeft nog onlangs een dossier waarin dat de belastingplichtige al jaren vastzat met de fiscale administratie. Ten einde raad komt hij dan bij ons terecht. En wij proberen dan door de zaak op een andere manier aan te pakken onmiddellijk naar een oplossing te streven. En in die concrete case heeft dat ook onmiddellijk geleid tot een resultaat na enkele maanden. Dus men heeft gewoon een andere benadering van een bepaalde case. Een benadering die gesteund is op jarenlange ervaring, maar die dan ook veel sneller een effect kan hebben dan in andere cases. Dus hoe ouder men wordt, heb ik de indruk, hoe sneller dat we de geschillen opgelost kunnen krijgen.
Ja, met een frisse blik terug naar het geschil kijken. Als we even uw mening zouden vragen in het fiscale proces, welke hervorming zou volgens u wel nog een groot verschil maken?
Een zeer goed verschil, denk ik, zou er zijn wat de middelen betreft van de justitie. Als de magistraten op een betere manier zouden kunnen omkaderd worden, dan kan dat enkel ten goede komen aan het fiscaal proces en de kwaliteit van een fiscaal proces. Ik denk dat dat een zeer groot verschil kan maken. Ook de investeringen die justitie zou kunnen maken in het organiseren en het faciliteren van pleidooien. Bijvoorbeeld het digitaal maken van processen met het gebruik van digitale middelen, videoconference en dergelijke meer, zoals reeds is ingevoerd in sommige buurlanden en in de Verenigde Staten. En ik denk dat daar een toekomst kan liggen om ook de werking voor een magistraat, om die gemakkelijker te maken. En ik denk dat daar een toekomst ligt, want als de rechtspraak in de fiscaliteit in de positieve zin kan evolueren, in de zin dat hij sneller kan tot uiting komen, dan kan dat alleen een snellere invloed hebben op de maatschappij en dus ook op toekomstige problemen. En dus kan dat ook uiteraard op zich ertoe leiden dat de geschillen in de toekomst nog minder zijn of alleszins gemakkelijker kunnen worden opgelost zonder opnieuw naar een rechtbank te moeten stappen. Dus ik denk dat daar een mogelijke uitdaging ligt.
Ja, samen met het streven naar het Nederlands model.
Inderdaad, van samenwerking en constructieve mededeling van de dossiers voorafgaandelijk, uiteraard.
Ja, zo ziet u de toekomst.
Dit was de aflevering met fiscaal advocaat Thierry Lauwers over geschillen met de fiscale administratie voor ze in de rechtbank belanden. Ik hoop dat je wijzer bent geworden door deze aflevering te beluisteren. Mocht je vragen hebben, dan kan je ons altijd contacteren. Bedankt om te luisteren.